Dan zijn we toegekomen aan de laatste studie van deze dag en van dit gedeelte van Matteüs 13. Nou, we hebben gezien hoe we hebben nog vier gelijkenissen te gaan. En we hebben in de eerste vier gelijkenissen gezien hoe het koninkrijk van de hemelen zich in deze verborgenheid, deze tijd van verborgenheid uitdrukt. Hier op aarde, hoe het zich manifesteert. De volgende drie gelijkenissen, die laten zien wat God in dat koninkrijk, dus in dat koninkrijk dat zich zichtbaar manifesteerde als een boom, terwijl het gezaaid was als een mosterdzaad, en dat dat zich zichtbaar manifesteerde als een zuurdeesem in een deeg, in drie maten meel. Dat hebben we gezien, ook het onkruid, hoe dat zich tussen de tarwe bevindt, dat daar gezaaid is. En we gaan nu zien wat God zelf in dat koninkrijk verborgen heeft. En dat gaan we zien in deze gelijkenissen, deze drie. Schat in de akker, parel en visnet. En dan tenslotte komen we nog bij die laatste gelijkenis. Nou, weer even dat overzichtje dus. Om het geheugen op te frissen. Ik stel voor dat we het laatste gedeelte ook even lezen waar deze gelijkenissen in staan. Dat is het kortste gedeelte nog. Wat we nog hebben te gaan. Dat is vanaf vers 44. Daar lezen we: wederom is het koninkrijk der hemel gelijk aan een schat. In de akker verborgen, welke een mens gevonden hebbende verborg dien. En van blijdschap over dezelfde gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt diezelfde akker. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zoekt. De welke hebben een parel van grote waarde gevonden ging heen en verkocht al wat hij had en kocht dezelfde. Wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een net geworpen in de zee dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Het welk wanneer het vol geworden is, de vissers aan de oever optrekken en nederzittende lezen het goede uit in hun vaten, maar het kwade werpen zij weg. Alzo zal het in de volleinding der eeuwen wezen, de engelen zullen uitgaan en de bozen uit het midden der rechtvaardigen afscheiden. En zullen dezelfde in de vurige overwerpen, daar zal zijn wening en knessing der tanden. En Jezus zei tot hen: hebt gij dit alles verstaan? Ze zeiden tot hem: ja, heren. En hij zeide tot hem: daarom, in ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemel onderwezen, is gelijk aan een heer des huizes die uit zijn schat nieuwe en oude dingen voortbrengt. En het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Tot zover. We gaan dus naar de gelijkenis van de schat in de akker als eerste. Daarna volgt hij van de parel en het visnet. Ook hier weer die groep van een groep van drie gelijkenissen. De schriftgeleerde hebben we zojuist ook gelezen. Dat is een aparte. Die begint in ook wat anders. Dat hadden we ook al gezien. En die wordt vaak niet als gelijkenis erkend. Maar nogmaals, daar kom ik op. De gelijkenis van de schat in de akker. Het beste wordt in Matteüs 13 voor het laatst bewaard. De drie gelijkenissen met wat er goed gaat. Gods werk, wat God doet. En er wordt dan gezegd: het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. En dit is dus een van de plaatsen waarop de MBG niet zo consequent is. In de Statenvertaling staat: wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. En dat is ook wat we hier zagen. In alle drie deze gelijkenissen is dat hetzelfde. In ieder geval in de Statenvertaling. In de MBG dus niet, maar dat daarom heb ik ook even de Statenvertaling erbij gepakt. Laat ik eens beginnen deze keer met de gangbare uitleg van deze gelijkenis. Die is dat wij die man zijn. die schat ontdekken, op de een of andere manier. Hè. Die schat zou dan Christus zijn, of het evangelie. En wij moeten dan alles opofferen om die schat te verkrijgen. Dat is een redelijk gangbare verklaring. Maar ja, wij leven uit genade. Moeten wij alles opofferen om die schat te verkrijgen? Daar kun je wel je vraagtekens bij zetten. Dat doe ik bij deze dan ook. Hè. Kijk, men leest de schrift vaak alsof het een wetboek is. Maar ook alsof het gaat over ons. Hè, en dan denken ze, het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens... Ja, die mens, dat moeten wij wel zijn. Maar de schrift spreekt niet primair over ons. De schrift spreekt primair over Christus, over God en hoe hij zijn plan volvoert in zijn zoon, Christus Jezus. Hè, die mensen hebben we overigens al eerder gezien in de gelijkenissen. Dus als we hier dan aangekomen zijn, weten we ook wel wie die mens is. Maar daar kom ik zo natuurlijk op, want daar ben ik nog niet. In deze gelijkenis, eigenlijk is het heel simpel. In deze gelijkenis komen drie aspecten voor waar we van moeten weten wat het uitbeeldt. Dat is een schat, een akker en een mens. En als we weten wat die schat, die akker en die mens is, dan weten we wat die gelijkenis uitbeeldt. En hier aangekomen, terwijl we die andere gelijkenissen besproken hebben, is het al helemaal niet moeilijk meer, want de schat hebben we al gehad en de mens hebben we ook al gehad. Dus de akker hebben we gehad en de mensen hebben we al gehad, zei ik dat? In ieder geval de schat, die hebben we nog niet gehad. Dus kijk, die andere twee betekenissen van de akker en de mens, die hebben we al leren kennen uit de andere gelijkenissen. Dus we hoeven alleen nog eventjes te onderzoeken wat die schat is en de betekenis ligt voor het oprapen. Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan een schat verborgen in een akker die een mens ontdekte. Het koninkrijk der hemelen wordt dus vergeleken met een schat. En de akker is de wereld, zagen we in vers 38. De mens, nou, hebben we al meerdere keren gezien, is degene die het zaad zaait. Het goede zaad zaait inderdaad, de tarwe, die zijn we al eerder tegengekomen. Wordt ook gezegd in welk vers was dat ook weer, dat hij de zoon des mensen is. Ja, vers 37, die het goede zaad zei, dat was de zoon des mensen, dat was die mens. Maar hier is het koninkrijk dat hij helemaal gelijk aan een schat, verborgen in een akker, in de wereld, die een mens ontdekte. En die mens is Christus Jezus, de Heer Jezus Christus. De gelijkenis gaat over het koninkrijk van de hemelen. Hè? Het koninkrijk der hemelen is gelijk aan. Dus die mens is dus de koning van het koninkrijk. We zien dat hij die akker straks gaat kopen. Dus hij wordt eigenaar van die akker. Hij wordt dus de eigenaar van de wereld. En dus heer. Hij wordt heer. Die schat is Israël. En dat vinden we diverse keren in het Oude Testament. Dat Israël een schat wordt genoemd of een speciaal eigendom. Ik heb volgens mij dit vers al eerder aangehaald uit Exodus 19. Waar staat, dan zult gij, overigens staat, is de NBG, is het vers 5 in de Statenvertaling volgens mij vers 6 of 7. Dat loopt soms niet helemaal synchroon. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij toe. Dat woord eigendom is in het Hebreeuws het woord segula. En dat betekent, ja, je ziet u staan in de Concurrent Version, staat er special. Ja, dat gaat over een speciaal bezit. Een speciaal eigendom. En met betrekking tot Israël wordt het nog een aantal andere teksten gezegd. Ik ga die teksten, voor degenen die meeschrijven, geef ik er een aantal. Maar ik ga ze niet allemaal projecteren, omdat dat echt te ver voert. Deuteronomium 7 vers 6 is zo'n schriftgedeelte, allemaal in het Oude Testament. Deuteronomium 7 vers 6, 14 vers 2, 26 vers 18, Psalm 135 vers 4 en Maleachi 3 vers 17. Daar wordt gesproken over Israël als een speciaal eigendom, een schat. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom zijn, want de ganse aarde behoort mij. En gij zult mij een koninkrijk van priesters zijn en een heilig volk. Ja, dat heilige volk. Nou, dat Hebreeuwse woord, dat zei ik al, dat is segula. En ik heb een serie studiebijbels. Misschien kent u die wel. Daar er wordt ook veel uitleg bijgegeven bij de Hebreeuwse tekst van wat betekenen woorden nu precies. En zij geven aan dat segula, of hoe je het ook zegt, segula wordt in het Oude Testament gebruikt om die bijzondere bezitting van de koning mee aan te geven. Zoals goud, zilver of kroonjuwelen. Dus waar het hier over gaat, dat woord segula, dat is het bezit, de schat van een koning. En net als in die gelijkenis, de mens die... die schat vindt, beeld van de Heer die schat vindt in de wereld, vindt Israël in de wereld, nou, als beeld van het koninkrijk van de hemelen. David gaat het hier over, die staat in 1 Kronieken 29 vers 3. Maar nu schenk ik nog bovendien uit liefde voor het huis van mijn God, van wat ik zelf aan goud en zilver bezit. Aan het huis van mijn God. Ook hier dat woord segula. He, wat ik aan goud en zilver bezit. Zijn schat die David had als koning. Hij bouwde zelf die tempel niet, dat weet u. Maar hij gaf daar wel goud en zilver voor. Stelde hij ter beschikking voor de bouw van de tempel. Dus de schat, dat woordje segula, duidt op goud en zilver... Van een koning. Het speciaal eigendom, de speciale schat van een koning. En het is dit woord wat ook gebruikt wordt voor Israël als er gezegd wordt in Exodus 19 vers 6 dat het... ik zal die tekst even terughalen. Dan zult gij uit alle volken mij ten eigendom, speciaal bezit, speciale schat zijn, want de ganse aarde behoort mij toe. Hier ook, de ganse aarde, de akker. De akker behoort hem toe. En in die akker vinden we uit alle volken zijn segula, zijn speciaal eigendom, zijn schat. Ja, dus het speciale bezit van een koning. Nou, hier gaat het over David, maar hier gaat het over in Matthäus 13 over de zoon van David. Het koninkrijk der hemel is gelijk aan een schat. Israël verborgen in de wereld die een mens ontdekte en verborg. Dus die mens, die koning van het koninkrijk van de hemelen, die ontdekt een schat in deze wereld, Israël. Hij verbergt die schat en hij verkoopt wat hij heeft en hij koopt die akker. En hij verlaat ook die akker en verkoopt alles wat hij heeft. Die koning die raakt blijkbaar ook iets kwijt, hè, want hij verkoopt al wat hij heeft. En zelf dacht ik eerst dat het over de kruisiging ging, maar ik denk dat dat niet het geval is. Omdat hier niet over sterven wordt gesproken. Maar waar het volgens mij wel over gaat, is dat de Heer de recht op de troon opgaf op dat moment. En dat hij toen weer heen ging en alles verkocht wat hij had, namelijk de recht op die troon, en toen meteen de hele akker kocht. En zijn koningschap, zijn recht op de troon waar hij recht op had, die gaf hij op. De Heer gaf het koninkrijk in deze wereld, gaf hij op en hij vertrok, hij ging heen en vervolgens kocht hij de hele akker. En die schat wordt ook weer verborgen in die akker. Het volk Israël is verstrooid onder de volken. Is verstrooid weer in die akker. In ieder geval verborgen in die akker in de wereld. En die schat zal straks weer opgegraven worden. En dat is wel leuk, want dat soort beeldspraak... kijk, de gelijkenissen gaan over de verborgenheden van het koninkrijk van de hemel. Dus als we hier lezen over een schat die weer verborgen wordt, dan houdt hier ook de gelijkenis op. He, er wordt verder niet ingegaan hoe die schat weer naar boven komt. En ja, want die mens heeft die akker gekocht en die schat is nu van hem. Maar wat er uiteindelijk met die schat gebeurt, dat lezen we niet in de gelijkenissen. Want dat speelt zich af in de verborgenheid. Maar we weten wel uit de profetieën wat er met die schat zal gebeuren. En er wordt ook gesproken, weliswaar een iets andere beeldspraak, dat Israël zal worden opgegraven. He, dat gaat over de openbaring van het koninkrijk. Bijvoorbeeld in Ezechiël 37. Daarom profeteer en zeg tot hem. Zo zegt de Heere, Heere. Ezechiël 37 vers 12. Zie, ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israëls. Dat volk wordt opgegraven. Ja, uit de graven. Maar ja, die schat lag als het ware ook in een graf onder de grond. In die akken. Ik open uw graven en zal u uit uw graven doen opkomen, o mijn volk. En u brengen naar het land Israëls. En gij zult weten dat ik de Heere ben, dat ik Jahweh ben. Wanneer ik uw graven open en u uit uw graven doe opkomen, o mijn volk. Ik zal mijn geest in u geven, zodat gij herleeft. En ik zal u doen wonen in uw land. En gij zult weten dat ik, de Heere, het gesproken en gedaan heb. Luidt het woord des Heeren. Ja, dat is de Ezechiël 37, de profetie van die dorre doodsbeenderen. Die beenderen zijn nu dood, hè, nog steeds. Dat is een ongelovige Joodse staat. Ze zal pas leven komen als de geest in zal komen. Staat ook hier in vers 14. Want dan zullen ze herleven. En dat volk zal uit het graf opgebracht worden. Maar de gelijkenis, ja, die stopt op dat punt. Want het gaat over de verborgenheden van het koninkrijk. En hier gaat het op het moment dat er geest komt, dat er leven komt. Hè. Een gelovig Israël gaat het hier over. Het koninkrijk der hemel is dus gelijk aan een schat, verborgen in een akker, die mens ontdekt en verborgen. In zijn blijdschap erover gaat hij heen en verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. De koning vindt Israël, koning van dat koninkrijk van de hemelen. Hij verbergt het in de wereld. En koopt de hele akker, namelijk de wereld. Nou, dat is ook het goede bericht, het evangelie in de notendop. De koning verbergt zich ook nog eens voor Israël, hè, want hij gaat heen. Israël wordt verstrooid in deze wereld, maar de prijs wordt betaald. De prijs is betaald. Dat is een hele korte gelijkenis. 1 vers. En dat brengt me bij de volgende gelijkenis, die van de parel. Die zou, ik zei al, volgens mij wordt het steeds makkelijker. Evenzo, zegt de MBG-vertaling daar geloof ik, evenzo is het koninkrijk der hemelen, gelijk aan een koopman. Ook hier weer in de Statenvertaling wederom is het koninkrijk der hemelen gelijk aan. Een koopman, ja, ook die koopman is weer een mens. Het koninkrijk van de hemelen is lijkend op mens, namelijk koopman. Dus ook hier weer die mens, hoewel u dat niet terugziet in de vertaling, ook niet in de Statenvertaling overigens. Maar in de grondtekst staat mens, namelijk, tenminste namelijk vul ik dan in, maar mens, koopman. Dus die koopman is ook weer die mens. En diezelfde mens als in de vorige gelijkenis, dezelfde mens als die het goede zaad zaait, dezelfde mens als, noem het maar op, elke keer dat de mens over de mens gesproken wordt, die mens is Christus. En zoals dat in al die gelijkenissen het geval is. De zoon is mens, lazen in vers 37. Nou ja, alle anderen die we in de gelijkenissen vonden, die vrouw, de vijand uit de gelijkenis, die staan dus in contrast met die mens. En die beelden dus of de tegenstander of tegenstand uit. Evenzo is het koninkrijk der hemel gelijk aan een mens, namelijk koopman, die schone parelen zocht. De mens, hè, die mens, hij zoekt. Wat zegt de schrift over ons als mensen? Is niemand die God zoekt, is er niet één. Maar hij, namelijk de mens met een hoofdletter, of de koopman met een hoofdletter, hij zoekt wel. En hij zoekt, in dit geval, in de vorige gelijkenis vond hij een schat. En hier zoekt hij schone parelen, parels. En ik weet niet of u het verhaal van de parel kent, maar een parel die ontstaat in een oester. En die vormt een parel doordat hij om een indringend iets wat zijn schelp binnendringt. Of is het haarschelp, dat weet ik niet eens. Maar die de schelp binnendringt, bijvoorbeeld een zandkorreltje, daar maakt hij een laagje parelmoer, noemen ze dat, maakt hij daaromheen. Om zich daartegen te beschermen. En hij maakt steeds een nieuw laagje parelmoer. En ja, dat groeit uit tot een parel. Een parel ontstaat dus in de zee. We hebben al gezien waar de zee in beeld van is. Hè? De Volkerenzee. Een parel ontstaat dus in de Volkeren. En hij ontstaat ook nog eens op een verborgen wijze. Want we zien daar niets van. Dat gebeurt allemaal in het verborgen. Ja, parel heeft nog wel meer eigenschappen. Hè? Je kunt een diamant slijpen en delen enzovoorts. Die kun je bewerken. Dus dat heeft ook een bepaald beeld. Dat is meer een beeld van ons als gelovigen individueel. Hè? Waar God van ruwe diamanten mooie geslepen diamanten maakt. Na alleen van een gesprek in de pauze dan even. Maar een parel is ondeelbaar. Als je die gaat delen, dan maak je hem kapot. Een parel is een eenheid. Die kun je niet delen. En die parel die ontstaat door lijden. Daar hebben we het ook over gehad in de pauze. Ja, de mensen die de studies op audio luisteren, die missen veel. Maar ik kan er nu prima op inhaken natuurlijk. Maar die parel is natuurlijk een beeld van de Ecclesia, van de gemeente. Een eenheid, ondeelbaar, ontstaat door lijden, in de zee, op een verborgen wijze. En ik heb... hiervoor ook maar Wikipedia geraadplegen, kwam ik ook wat mooie dingen tegen. We doen bijbelstudies, dus ik hou me bij de schrift, maar het is wel mooi om af en toe eens te kijken wat zegt men nu van een parel. En daar de pareltjes in te ontdekken, zeg maar. Laat me eerst even uitpraten, je komt echt aan je trek. Een parel wordt opgevist om als sieraad te dienen. Ja, toen ik dat las, moest ik gelijk aan Titus 2 denken. Om de leer van God, onze heiland, in alles tot sieraad te strekken. Timotheus 2 vers 10. Wij zijn daartoe geroepen, zegt Paulus tegen Titus in Titus 2. Als man, als vrouw, volgens mij gaat het ook over kinderen en ouders. In ieder geval over slaven, over dienstknechten. In dit specifieke gedeelte in het voorgaande vers. De leer van God, onze redder, die namelijk de redder is van alle mensen, want de reddende genade van God is verschenen aan alle mensen, zet Paulus in Titus 2 uiteen. Nou, die leer van God, onze redder, die mogen wij in alles versieren, in alles tot sieraad strekken. De glans van parels hangt af van de reflectie en de breking van het licht in de doorzichtige lagen. Ja, ik had daar... ik heb daar een tekst uit 1 Korinthe 15. Hè. De glans van de hemelse is anders dan die van de aardse. De glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren. Want de ene ster verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding der doden. Hè, er wordt uiteengezet door Paulus in 1 Korinthe 15... dat wij zullen opstaan met een verheerlijk lichaam. Dat zal verschil zijn in glans. Net als de zon, maan en sterren verschil in glans hebben. Zo zal het ook zijn in de opstanding van doden. Maar terwijl ik het sta te zeggen, denk ik... Ja, ik had daar ook een vers uit Efeze bij kunnen vermelden. Hè? Opdat, dat gaat over de Ecclesia, opdat hij haar heiligen zou, Efeze 5 vers 26. Opdat hij haar heiligen zou, hè, die Ecclesia waarover hij in het voorgaande vers spreekt. Opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd, hebbend met het bad des waters, door of in het woord. Opdat hij haar aan zichzelf heerlijk zou voorstellen. Een gemeente, een Ecclesia die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou zijn heilig en onberispelijk. En dat woordje dat hier in vers 27 vertaald is met heerlijk, ja, dat is ook stralend, glorieus. Nou, denk ik ook weer aan die parel. Dit is ook een mooie. De parel kan dan na 2 jaar geoogst worden. Dat gaat God ook doen met zijn Ecclesia. Na twee dagen van 1000 jaar, maar in ieder geval na twee. En in de schrift vinden we vaak over de 2000, de 2000 ellen, de 2 dagen. Dat is allemaal een beeld van de periode waarin die Ecclesia wordt gevormd, die parel wordt gevormd, hè. Ik heb ook nog ergens gelezen, maar dat kon ik nergens bevestigd vinden, dat die oester ook vaak sterft als die de parel voortgebracht heeft. Ja, klopt dat? Ja, ik heb er geen verstand van verder. Maar... schitterend beeld. Ja. Mooie typologie. Evenzo is het koninkrijk der hemelen gelijk aan een koopman die schone parelen zocht. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen. Hij verkocht al wat hij had en kocht die. Hij kocht die parel. Ja, ook hier denk ik dat het weer gaat over de koopman, de mens Christus Jezus, de koning van het koninkrijk van de hemelen, die geen aanspraak doet op zijn koningschap, op zijn recht op de troon, maar die heen gaat, zich verbergt, afstand doet van dat koningschap, afstand doet van die troon en die parel koopt. Een schat koopt. Tenminste de hele akker waarin die schat ligt. Die parel die komt overigens bijna niet voor in de schrift. Dat viel mij op. Alsof het een soort verborgen beeld is.
Een parel voor de zwijnen.
Ja, die hoor je ook wel eens in. Ja, ja, daar moeten we nog maar eens over nadenken. Dat is een van de weinige schriftplaatsen waar die parel voor komt. Parel voor de zwijnen. En,
bij de studie dat een parel met kristal.
Nee.
Ja, nou ik zal een stukje over schrijven.
Schrijf jij er een stukje over. Dan lezen wij dat en kunnen wij dat toetsen.
Maar hij had wel een school van degene die juwelen verkocht. En die op een bepaald licht moet er een kruis op staan. Ja, die weet je dat nou? Dat een bepaald licht, een blauwe licht of zo.
Ja.
Hoe zat dat nou?
Ja, wij hadden een juwelier.
En die vertelde dat?
Die vertelde dat je, maar de parels verschillen ook van glans, net wat jij zegt. En van als ze wat meer lijden eigenlijk, zo wat meer...
heerlijkheid.
Ja. Okay. Dat is echt heel bijzonder. Heeft hij toen eens allemaal verteld, want hij... En de hardheid van die parel wordt dan ook eigenlijk, het immuun wordt... als
sterker. Ja.
Ja. En dan in een bepaald licht zag je een kruis.
Ja. Weet je gelijk wie de rijken zijn in deze kring? Ja, maar ik kom nooit bij een juwelier, dus ik weet het allemaal niet, Jannie. Dus ik kan het niet bevestigen.
Maar die parel zit ook tussen 2 kleppen, hè?
Nou, ik heb ook nog eens, ja.
Dat
ja.
Snoer
2 kleppen inderdaad, in die oester.
Ik
ja.
Snoer
daartussen, ja.
Ja, die zijn
ook
de
duurst.
Ja.
Nou ja, de...
Dus dan weet je dat
geen. Ja. Nou, ik zie de stukjes alweer verschijnen op Facebook deze week. ja, die koopman die gaat heen. Hij verbergt zich. En in de tussentijd verkoopt hij. Verkoopt wat hij doet afstand van zijn troon. Hij verkoopt al wat hij heeft. En hij koopt de akker. Hij koopt de parel. En alles is van hem. En hij zorgt ook voor alles. Goed, Nou, weer een gelijkenis. Ik zei al, we gaan steeds sneller.
Dat is een mooi idee. Ja, vast. Je bent een parel.
Ja. Dus als je voortaan zingt, parel in Gods hand, dan weet je waar het over gaat. Nou, dit is de laatste gelijkenis in de groep van deze drie. De gelijkenis van het visnet. Nou, we hebben gezien de mensen, de koopman die, en de mens als beeld van de Heer. Die vindt dus in deze verborgenheid, in het geheimenis van het Koninkrijk van de Hemelen. Hij vindt een schat en hij vindt een parel. En die schat spreekt van Israël. De parel spreekt van de gemeente. Nou, dan is het ook niet zo moeilijk meer waar deze gelijkenis over gaat. Israël, de gemeente en de volkeren. Ja. Maar toch is dit voor mij de moeilijkste om te bespreken. Ik bedoel, op Urk gaan praten over een visnet. Ja. Dus ik sta hier met knikkende knieën. Maar ja, ik...
Ja, ik ben bij.
Kijk, als de laatste gelijkenis was geweest, had ik hem gewoon overgeslagen. Dan was ik gewoon hier gestopt. Maar dat, nee, dat kan nu niet. Dus nou ja, we gaan hem gewoon bespreken. En als ik domme dingen zeg, dan hoor ik het graag. Nee. Maar dat Koninkrijk der Hemelen, dat wordt hier vergeleken in vers 47 met een sleepnet. En dat is ongetwijfeld een... Je schijnt verschil... Ik heb natuurlijk ook een beetje mijn huiswerk proberen te doen. Je schijnt verschillende soorten netten te hebben. In Matthäus 4. Daar waren we net toch, ja. Ja, in Matthäus 4. Het vers nadat de Heer zegt... bezint u, want het Koninkrijk der Hemel is nabij gekomen. In vers 17. In vers 18 zegt hij, dat vers erna... dat zegt hij niet, maar daar ziet hij twee broers, Simon, gezegd Petrus en Andreas, zijn broer, het net in de zee werpen. Nou, dit is dus een ander net, schijnt. Daar weten jullie alles van, ik weet er niets van. En, maar dit schijnt dus een sleepnet te zijn, dus ik ga er maar vanuit dat het zo is. Volgens mij heeft de Statenvertaling dat niet. Nee, die heeft gewoon een net. De MBG zegt dat het een sleepnet is. Nou, prima. In ieder geval wordt dat net, nou even terug nog, het Koninkrijk der Hemelen is dus gelijk een sleepnet. Wat beeldt dat net uit? Dat net beeldt uit het Koninkrijk van de Hemelen. Dat staat er nou eenmaal. Het wordt neergelaten in de zee. Nou, die zee hebben we al besproken. Dat zijn de volkeren, de volkerenzee. Hè? Zie hoe die dingen... steeds weer terugkomen in zijn hoofdstuk. Ja, de akker was de wereld, hè? All inclusive, inclusief Israël, inclusief alles. En de zee, dat is de volkerenwereld. De schat is Israël, de parel is de Ecclesia en hier gaat het over de volkerenwereld. Evenzo is het Koninkrijk er eenmaal gelijk aan een sleepnet neergelaten in de zee, dat allerlei bijeenbrengt. Ik heb het net natuurlijk voorgelezen uit de Statenvertaling. En die hebben daar ingevoegd dat allerlei soorten van vissen samenbrengt. Dus ook wel logisch hoor, dat als je een net neerlaat, dat je dat doet om vissen te vangen. Maar blijkbaar komt daar, het staat er niet dat het over vissen gaat, maar blijkbaar komt er, dat lezen we straks ook wel, dat er van alles in dat net komt wat er niet in thuis hoort.
Ja, maar dat klopt ook, hè. De sleepnet is het achterste vangnet, dat noemen ze op Urk de zak.
Oké. Okay.
En die wordt afgesloten en er zitten stenen en er
zitten sterren. Dat wordt over de bodem gesleept, hè, heb ik gelezen. Ja,
daar ligt op die sleepnet. Dat klopt.
Ik had eigenlijk niet moeten zeggen dat ik dat gelezen heb, maar net doen alsof ik dat zelf wist.
Ja. Je wel, dat je wel weet.
Ik heb wel kennis van die zaken.
Maar daar zit echt.
Ja, heb ik gezien. Ja, ja, daar valt van alles. Nee, maar ik heb thuis lectuur waarin dat ook uiteen wordt gezet. Dat als ze vissen, dan vangen ze meestal een schoen. De Donald Duck bijvoorbeeld.
Ja. Ja, er zitten ook schoenen. Dus op het sleepnet zit een tuig.
Ja.
En die uiteinden, dat zijn schoenen. Dus dat klopt.
En dat heet ook.
Ja, dat klopt, kloppen, hè? Nee, dat is jij niet.
Nee, dat was ik even, ja, dat was ik even kwijt. Maar goed. Ja, maar het is de poort van Europa, hè? Dus doe daar niet te denigrerend over. Dit is slechts een vissersplaats. Ik woon bij de poort van Europa.
Nee, dat moet je niet zeggen, hè? Want als wij die sluizen opgevallen, dan gaat Rotterdam maar als eerste weg.
Ja, dat is ook een zeg. Nou, laat ik me snel verder gaan. Voordat ik er niet meer uitkom. Maar dat sleepnet, dat brengt dus allerlei bijeen. Nou, na de uitleg van Jan begrijp ik hoe dat werkt. En wanneer het vol is, dat raakt dus ook nog eens vol. Het volgende vers zegt, zo zal het ook gaan bij de voleinding van de aion. Dat sleepnet wordt dus vol. Hè? En als het vol is, dan haalt men het op. De schrift spreekt wel vaker over volheid van natie bijvoorbeeld in Romeinen 11. De volheid van natie die zal ingaan. Als iets vol is, dan is het gereed. Het is klaar. Zo heeft de apostel Paulus bijvoorbeeld het woord van God gecompleteerd. Vol gemaakt. Vervuld. Lees in Colossenzen 1. Ook hier het volle net is een beeld van het koninkrijk der hemelen in de voleinding van de aion. Dus het einde van deze aion, nog steeds de verborgenheid. Hè, daar hebben we het in het begin in het schemaatje gezien. Dat volle net, dat spreekt van de voleinding van de aion. De Ecclesia is dan al weg. Want het gaat hier over de voleinding van de aion. Na de wegrukking zullen er nog mensen geloven, tot geloof komen, hoe je het ook wil zeggen, uit de volkeren. Dat zullen er veel zijn, daar spreekt de schrift ook van. En daar gaat dit over, de periode, nou, zeg maar globaal gezegd, van de wegrukking tot de openbaring van het koninkrijk, namelijk het einde van deze aion, wanneer de toekomende aion aan gaat breken. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever. Wanneer het vol is, haalt men het op de oever en zet zich neer en verzamelt het goede in vaten, doch het ondeugdelijke werpt men weg. Overigens, hier heeft ook de Statenvertaling, wanneer het vol is, de vissers aan de oever optrekken. Maar over die vissers wordt ook weer niet gesproken. Ik zeg het er maar even bij voor de volledigheid. Kijk, wat hier wordt gezegd is dat wanneer het vol is, haalt men het op de oever. Zet zich neer en verzamelt het goede. Hier wordt het goede verzameld. Maar het ondeugdelijke werpt men weg. Hier staat letterlijk het rotte. Dat wordt buitengeworpen. En in de Statenvertaling is dat het kwade. Ja. Dus het goede wordt verzameld in vaten. En het kwade dat wordt weggeworpen. En wat is wegwerpen in deze gelijkenis? Nou, dat ze vallen buiten de boot. Zij worden, wat we net ook hebben gezien, zij zijn buiten het koninkrijk. Dus dat is het wegwerpen. Ze worden buiten geworpen, spreekt de schrift ook over. Nou, wat dat nou precies betekent, dat wordt uitgelegd in het volgende vers. Zo zal het gaan bij de voleinding der wereld, staat er weer, het is aion. Ja, dat is ook frappant, hè? Want in vers 49 in de Statenvertaling staat, al zo zal het zijn in de voleinding der eeuwen. Ik heb hier ooit wel eens een blogje over geschreven, omdat men de ene keer vertaalt met wereld, de andere keer met eeuw. En de volgende keer weer met eeuwen. En het is elke keer is hetzelfde woord. De zorgvuldigheid van deze wereld, in de Statenvertaling, vers 22, is precies hetzelfde woord, wereld, als hier, vertaald wordt in de Statenvertaling met eeuwen. Dan staat gewoon een enkelvoud, aion, en dat betekent eeuw. Dat is een tijdperk. En dat woord wordt ook gebruikt in vers 40. De voleinding deze, wordt ook weer vertaald met wereld, het is gewoon aion. Maar dat tezijde. dat optrekken van dat visnet, dat met het goede en het rotte, het kwade, dat, en de schifting daarvan, hè, want het wordt geschift, het goede wordt verzameld, het rotte, het kwade wordt buitengeworpen, wordt weggeworpen. Dat spreekt dus over de voleinding van de aion en hier ook weer die tegenwoordige boze aion. Die eindigt als de toekomende aion aanbreekt, als het koninkrijk van Christus hier op aarde geopenbaard zal worden. De 1000 jaar. En Matteüs 24 spreekt daar bijvoorbeeld wat uitgebreider over. Over het openbaar worden van de toekomende aion. Ook daar is overigens de vraag van de discipelen aan de Heer. Wat zal het teken zijn van het en de voleinding van de aion? Ook daar in vers 3 is het volgens mij van Matteüs 24. Maar we blijven even bij Matteüs 13. Zo zal het gaan bij de voleinding van de aion. De engelen zullen uitgaan om de bozen uit het midden der rechtvaardigen af te zonderen. Zoals het goede en rotte, goede en het kwade dat zich in dat visnet bevindt, gescheiden wordt. Zo worden door de engelen, de boodschappers, uit de gelijkenis. Zo worden de engelen en de boodschappers door de engelen de bozen uit het midden van de rechtvaardigen afgescheiden, afgezonderd. We lazen iets soortgelijks in de gelijkenis van het onkruid. Hè? Daar lag de nadruk meer op het onkruid, dus op de onrechtvaardigen. En hier staat, hier stond in het vorige vers dat het goede wordt verzameld in vaten en het kwade wordt weggeworpen. Nou, hier ligt dus wat meer de nadruk op de goede en in de gelijkenis van het onkruid wat meer op het kwade, het onkruid, de vijand. Nou, dat onkruid werd verzameld en met vuur verbrand. We hadden het daar eventjes over dat wordt in de vurige oven geworpen als beeld van Gehenna. Overigens zegt de schrift ook een keer, ook in Matteüs, het vuur van Gehenna wordt het letterlijk genoemd. Ja, ergernissen worden verzameld en in de vurige oven gegooid in die gelijkenis. En hier ligt die nadruk dus meer op de rechtvaardige. Men verzamelt het goede. Verzamelt het goede, staat hier.
Is dit Gerard ook waar Matteüs 25 over gaat?
Matteüs 25, ja, dat denk ik wel. Ik pak het er even bij.
Maar hier wordt dan ook gesproken over de zoon van Adam. Dat hij zal komen in zijn heerlijkheid.
Ja.
En als een heilige engelen met hem. En Paulus zegt dan weer dat wij zullen in de wereld oordelen.
Ja. Ja. Het voert wat ver, maar ik denk niet dat dit specifiek over die periode aan het einde van de eeuw gaat, waar het hier over gaat. Want hier lezen we in vers 29 dat dit gebeurt terstond na de verdrukking van die dagen in Matteüs 24. En dan zal de zon verduisterd worden enzovoorts. En dan zal de zoon des mensen in vers 30, dan zal de zoon des mensen verschijnen. Hè, in de hemel verschijnen het teken van de zoon des mensen. En dan zullen alle geslachten van het land, van het land Israël namelijk, en ze zullen de zoon des mensen zien komen op de wolken des hemels met grote kracht en heerlijkheid. En dan zal hij zijn engelen uitzenden, zijn boodschappers. En die zullen zijn uitverkorenen, namelijk de 12 stammen van Israël, gaan verzamelen uit de volkeren. En die naar het land brengen. Dus dit wat in Matteüs 24 beschreven wordt in deze... Oh, sorry.
25
zit jij in 25?
Ja.
Ja, daar kan ik kort over. Ja, dat gaat daarover.
Ja.
Ja. Ja, dan staat er ook dat hij zal zitten op de troon van zijn heerlijkheid. 25 vers 31. Ja. Ja, dat gaat over het moment van de openbaring van het koninkrijk.
Omdat ik hier ook al met de vaak... Deze versen worden vaak toegespitst op de gemeente van... Toen ik naak was, heb jij mij geborgen.
Ja.
Het gaat over deze vader.
Ja, over de schapen en de bokken.
Ja.
Ten opzichte van hun houding ten opzichte van Israël. Frappant dat dan 25 vers 31 toch een soortgelijk vers is als 24 vers 31. Alleen dan in een net wat andere periode.
Ja.
Ja. Vandaar dat ik ook...
Ja, dan heb ik dit. Ja, ik denk niet, maar dat staat eigenlijk. Ja,
maar nou, misschien moeten we Matthäus 24 ook eens een keer bespreken. 24, 25. Bijbelstudieweekend wordt dat dan.
Ja,
ja, dat is zeker mooi. Terug naar, naar Matthäus 13. Want ook daar zijn we nog niet, niet klaar. Ja, de nadruk, dat zei ik, die ligt hier op de rechtvaardigen. Die worden verzameld. Het goede wordt verzameld in vaten. En zij zullen... En in de vurige overwerpen, ook hier is er weer sprake van die vurige oven. Nou, daar hoef ik verder niet op in te gaan, omdat we dat bij de vorige gelijkenis al hebben gedaan. Hè. En ik heb daar ook verteld van de man in de bruiloftzaal in Matthäus 22, de gelijkenis van die koninklijke bruiloft. Ook daar staat dat hij uit die bruiloftzaal wordt verwijderd. Bruiloft als beeld van het koninkrijk, de 1000 jaar. En... in de buitenste duisternis wordt geworpen. En dan zegt de Heer dit. Hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem ja. En dan volgt de gelijkenis van de schriftgeleerden. En dat is een conclusie op basis van de voorgaande gelijkenissen. De Heer zegt dat namelijk ook. Hebt gij dit alles verstaan? En zij zeiden tot hem ja. Dan komt de gelijkenis van de schriftgeleerden. Die, wat ik al gezegd heb, die wordt niet altijd als gelijkenis herkend. Maar we zullen zien dat het er wel een is. He, die zeven gelijkenissen die we hiervoor nu gezien hebben, die spreken over het ontstaan, de voortgang en de beëindiging van de verborgenheid. En hoe het koninkrijk van de hemelen gemanifesteerd wordt in die periode van verborgenheid. Het wordt een mosterdboom, wordt zuurdeeg in, zuurdeesem ingebracht. Nou, vervolgens, we hebben dat allemaal besproken. Ontstaan, de voortgang, hè, ook wat God doet in die verborgenheid. De dingen die wel goed gaan. En de beëindiging van de verborgenheid. We hebben tweemaal gezien over de voleinding van de aion. De voltooiing daarvan. Maar die achtste, dat is logisch bij een acht, die spreekt over iets nieuws. Maar het spreekt wel over iemand die kennis heeft van de voorgaande zeven. Want de Heer vroeg aan hem, heeft gij dit alles verstaan? En zij zeiden ja. En dan zegt de Heer, daarom... is iedere schriftgeleerde enzovoort. En ook hier weer overigens, daarom is iedere schriftgeleerde gelijk aan. Nou ja, gelijk aan, al die gelijkenissen gaan over het koninkrijk der hemel, dat gelijk is aan, dat zijn allemaal gelijkenissen. Dus dit is ook een gelijkenis. En nog een argument waarom dit een gelijkenis is. In vers 53, dus het volgende vers staat, en het is geschied als Jezus deze gelijkenissen geëindigd had, vertrok hij vandaar. Oftewel, na het uitspreken van de gelijkenis van de schriftgeleerden, had hij zijn reeks gelijkenissen geëindigd. Het onderwerp is dus, in deze gelijkenis is de schriftgeleerde, daarom is ieder schriftgeleerde, maar, grammateus, dat is het Griekse woord, schriftgeleerde. Als je nog eens hoort van een grammaticus, dan weet u wie er bedoeld wordt. Daarom een ieder schriftgeleerde in het koninkrijk der hemelen onderwezen, zegt de tekst. Maar het gaat over een schriftgeleerde, maar dus niet zo, over zomaar een schriftgeleerde, maar iedere schriftgeleerde die, hier staat, een discipel geworden is. Hè, hier staat, letterlijk staat een leerling gemaakt wordende, maar je wordt leerling. Je wordt discipel door onderwezen te worden in. Dat is ook wat Statenvertaling dan ook heeft. Onderwezen worden, die onderwezen is in. Ieder schriftgeleerde die onderwezen is in, die leerling gemaakt is van het koninkrijk van de hemelen. En daarom zeg ik, dat is een schriftgeleerde, iemand die de schrift bestudeert en kennis heeft van het koninkrijk der hemelen, maar niet specifiek van het koninkrijk der hemelen, maar ook van de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen, want daar gaat het hoofdstuk over. Daar gaan de gelijkenissen over. Dus hier gaat het over een schriftgeleerde die is onderwezen in de geheimenissen, de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Een schriftgeleerde die weet hoe het zit met het verborgen koninkrijk. En die schriftgeleerde onderwezen in het koninkrijk van de hemel, onderwezen in de verborgenheid, die kennis heeft van het geheimenis van het koninkrijk, die is gelijk aan een heer des huizes. Die is gelijk aan een huiseigenaar. Ik weet niet wat voor associaties u heeft bij dat woord huiseigenaar. Maar ik ken wel een heer des huizes uit de schrift. Die is onderwezen in het koninkrijk van de hemel. Specifieker nog in het verborgen koninkrijk. Paulus zegt in 1 Korinthe 4. Laat een mens ons zo rekenen als assistenten van... Ja, dus de schriftwoordvertaling. Dus het klinkt wat minder plechtig dan de Statenvertaling. Laat een mens ons zo rekenen als assistenten van Christus en beheerders van de geheimen van God. Dat woord beheerders, dat is oikonomos. Hè, dat betekent zoiets als ook als huishouders. En dat woord oikos, dat is een, dat betekent huis, in de breedste zin van het woord. En wij zitten hier in een huis. Maar een huishouden, dat kan al wat breder zijn. Hè? Een economie, een beheer, een huishouding. En ook hier weer dat woord, laten mensen ons zo rekenen als assistenten van Christus. En huishouders, beheerders van de geheimen van God. Hè? Dat woord geheimen, geheimenissen, mysterion, een Griekse woord. Hetzelfde woord als in Matthäus 13. Waar gesproken wordt over de verborgenheden, de geheimen. De geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen. In Matthäus 13 vers 52, als het gaat over die schriftgeleerden in het koninkrijk der hemel onderwezen, die gelijk is aan een heer des huizes, is dit het woord wat in Matthäus 13 vers 52 staat. Huiseigenaar, oiko despota. En hier, het is grappig hoeveel Griekse woorden we eigenlijk kennen, ook weer dat despoot. Maar dat heeft dus overeenkomsten met zo'n woord huishouders. Een huiseigenaar en een huishouder. Nou, Paulus is dus zeker iemand die was onderwezen in de verborgenheden, in de geheimenissen van het koninkrijk van de hemelen. En bijvoorbeeld Efeze 3 spreekt hij daar ook over. Gij hebt immers gehoord van de bediening door Gods genade, mij met het oog op u gegeven. Nou, dat is wel niet echt sterk vertaald, maar er staat het beheer van de genade van de God. Ja, ook hier weer dat oikonomia, beheer, waar oikos in zit, huishouding, huisbeheer. De huishouding van de genade van de God. Gij hebt immers gehoord van de huishouding van de genade van de God, die mij met het oog op u gegeven is, tot mij door openbaring het geheimenis bekend is gemaakt. Ook hier weer datzelfde woord, geheimenis. Dat is aan Paulus bekendgemaakt. Paulus is een huishouder van de geheimenissen, van de verborgenheden van God. Hem was die huishouding van de genade toevertrouwd, zegt hij hier in Efeze 3. Kijk, Paulus had openbaringen ontvangen. Paulus, hij was al een schriftgeleerde natuurlijk, toen hij die openbaringen van God ontving. Hij was onderwezen aan de voeten van Gamaliel. Hij was een schriftgeleerde. En we vinden de schrift, hij maakt dat hier zelf bekend, dat hem dingen zijn geopenbaard door God. Hè. Door de openbaring is hem dat geheimenis bekendgemaakt. Maar toen de Heer hem riep, was hij al een schriftgeleerde. We vinden bijvoorbeeld in Galaten 1 spreekt Paulus, spreekt hij er ook van dat hem zaken zijn geopenbaard. Hè. Hij ging ervoor naar Arabië, zei hij. Maar wat ook frappant is in Galaten 1, vind ik altijd opmerkelijk. Daar noemt hij twee keer een periode. Een periode van 3 jaar en van 14 jaar. Die hij noemt, hè, voordat hij weer eens naar Jeruzalem ging. En ja, eigenlijk ook lees je daar dat er echt wel een periode is geweest. Voordat hij goed en wel aan zijn bediening begon. En Paulus was een schriftgeleerde, alleen hij was nog geen schriftgeleerde. Die was onderwezen in de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Dus die heeft zijn huiswerk allemaal opnieuw moeten doen. Hij kende de schriften, alleen met de bedekking erover. Toen God hem de ogen opende en hem dingen openbaarde, ja. Toen moest hij terug naar al die typen, schaduwen, beelden die in de wet als wet gegeven zijn. Maar hij moest leren waarvan dat spreekt. Namelijk dat het van Christus spreekt, van Christus Jezus die hem riep op de weg naar Damascus. En die hem geheimenissen openbaarde. Paulus zal dus ongetwijfeld, ik kan dat natuurlijk niet hard maken omdat de schrift dat niet zwart op wit zo zegt, maar hij zal ongetwijfeld zijn in die tussentijd, die lange periodes, jaren, zijn huiswerk opnieuw gedaan hebben. De bedekking werd weggenomen, dus hij had weer heel wat te ontdekken. Zo werd Paulus een schriftgeleerde onderwezen in het koninkrijk van de hemelen. En specifiek ook onderwezen in de geheimenissen, in de verborgenheden van het koninkrijk van de hemelen. Nu gaan we weer even terug naar die gelijkenis. Het wordt hier steeds warmer, hè? Daarom is iedere schriftgeleerde die discipel geworden is, die onderwezen is in het koninkrijk van de hemelen, gelijk aan een huisheer, een huishouder, een heer des huizes, die uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengt. Die schriftgeleerde brengt dus uit zijn voorraad nieuwe en oude dingen. Niet oude en nieuwe, maar nieuwe en oude dingen. Schitterend. Eerst nieuw, dan oud. Die nieuwe dingen zijn dus belangrijker. Zeker voor de mensen die leven in de verborgenheid van het Koninkrijk van de Hemelen. Die nieuwe dingen zijn dus belangrijker dan de oude, maar die komen niet in plaats van de oude. Dat staat er niet. Kijk, als wij leren vanuit de schrift, dan zijn we ook schriftgeleerden. Ja, die term heeft natuurlijk vaak een negatieve klank. Schriftgeleerden en fariseërs, weet u wel. Maar als we de schrift bestuderen, zijn we schriftgeleerden. We laten ons leren door de schrift. Nou, wij kunnen dat voorbeeld volgen van die huisheer, die heer des huizes, de huishouder, die dan ook zegt, wees dan mijn navolgers. Zoals ik Christus navolg overigens. Ja, dat zegt hij er ook bij. Wij kunnen de schriften openen en in die schat niet alleen de oude dingen lezen en leren en bestuderen, maar vooral ook het nieuwe erin ontdekken. En dat is wat ons geopenbaard is door de apostel Paulus. Geheimenissen. Nieuwe en oude dingen dus. Hè? Maar die nieuwe dingen, die vinden dus wel hun oorsprong in de oude dingen. De schriften hadden al een betekenis, zoals Paulus die ooit leerde. Dat was de oude betekenis. Maar schriftplaatsen krijgen door dat aan Paulus zaken geopenbaard zijn die daarvoor niet bekend gemaakt waren, krijgen ze ook een nieuwe betekenis bovenop de oude. Dat principe is niet zo vreemd, want wij vinden talloze geschiedenissen in het Oude Testament. En doordat wij onderwezen zijn door Paulus, ontdekken wij daar nieuwe dingen in. Ik dacht vroeger al dat nieuwe en oude dingen gewoon ging over, je doet bijbelstudie en je ontdekt nu eenmaal nieuwe dingen. En die oude dingen, daar word je ook erop gebouwd. Hè? Het is goed om de oude dingen te blijven herhalen en steeds nieuwe dingen te ontdekken. Maar toch denk ik dat het hier over iets specifieks gaat. Namelijk over, wat ik al aangaf, iemand die is onderwezen in het Koninkrijk van de Hemelen. De verborgenheden, de geheimenissen van het Koninkrijk van de Hemelen. Zoals Paulus en de dingen die hij bekend maakt en openbaart. En doordat wij bekend zijn met die dingen, kunnen wij in die schat, want we hebben het hier wel over een voorraad staat hier in de MBG, over die voorraad, die schat, uit die schat, uit die schriften, en in uit die schriften kunnen wij nieuwe en oude dingen tevoorschijn brengen. Of in ieder geval uithalen, staat er gewoon letterlijk.
Dat doet Paulus ook. Die citeert ook uit het oude.
Dat doet Paulus ook. En ik denk ook dat het daar specifiek over gaat. Maar we hebben het zelfs gelezen. Wat dacht u van de Heer die een profetie van Jesaja toepast in dit gedeelte? En Paulus die in Handelingen 28 exact hetzelfde toepast op een andere situatie. Dus daar deed hij het ook al. En in Romeinen 11 doet hij dat dan. Hè? Kijk, nieuwe dingen zijn de dingen die uit de schrift, het Oude Testament dus. Want toen de Heer Jezus dit uitsprak, ja, toen was wat hij uitgesproken had, was nog niet eens op papier gezet. Dat is dan ons Nieuwe Testament. Maar hij spreekt over het Oude Testament. Daar gaat het over. Want dat was de schat die een schriftgeleerde toen had, de Tenach. En uit die schrift, uit die Tenach, het Oude Testament, worden zaken gehaald door een schriftgeleerde, onderwezen in het Koninkrijk van de Hemelen. En naast hun oude betekenis krijgen zij een nieuwe. Namelijk een betekenis die betrekking heeft op het verborgen Koninkrijk. Ik weet niet hoeveel tijd ik nog heb, ik heb daar natuurlijk voorbeelden van. Ja, dat kan nog wel even toch. Als ik moet stoppen, dan... Steek je hand maar op. Nou, ik heb twee voorbeelden. Kan vrij snel. Zijn wel bekende gedeeltes ook. Straks als we aan de koffie zitten, kan ik er nog wel meer geven. Voor degene die dat leuk, die dat mooi vindt. Hosea 1 is volgens mij hartstikke bekend. En ik kies dit gedeelte omdat het een schitterende illustratie is van wat we ook al zagen in Matteüs 13. Israël terzijde gesteld, de Heer die het huis uitgaat en zat bij de zee. En hier gaat het ook over die terzijdestelling van Israël. Overal waar overigens Heren staat en des Heren, daar gaat het gewoon over Yahweh. Ik vind het toch altijd wat mooi, hè? Maar ik heb niet allemaal in alle teksten veranderd. Het begin van het spreken van Yahweh door Hosea. Yahweh zeide tot Hosea: ga heen, neem u een ontuchtige vrouw en kinderen uit een ontuchtige geboren, want het land wendt zich af in schandelijke ontucht van de Heer af. Het is natuurlijk heel netjes vertaald. Zo kan het ook gebruikt worden op de zondagsschool. Maar er staat gewoon, dat zegt de Statenvertaling ook, neem u een hoer of een vrouw van hoererijen. En kinderen die uit hoererijen geboren worden of iets dergelijks. Neem uw vrouw der hoererijen en kinderen der hoererijen. Want, en dat is de uitleg, het land wendt zich in schandelijke ontucht. Het land wendt zich, hoereert ganselijk van achter Yahweh, staat er in de Statenvertaling. Dus Hosea, als beeld van Yahweh, beeld van God, moest zich een vrouw nemen, een hoer. En hij moest uit die hoer kinderen verwekken, omdat Hosea als beeld van Yahweh en die vrouw als beeld van het land Israël, want het land Israël wendde zich in schandelijke hoererij van de Heer af. En daarom moest hij dat doen. Mooie opdracht. Hosea, type van Yahweh, de hoer een type van Israël. De nakomelingen van de hoer zijn een type van de geslachten van Israël. Van de nakomelingen van Israël, de geslachten van Israël. We gaan verder. Toen ging hij heen en huwde Gomer, de dochter van Diblaim. En zij werd zwanger en baarde hem een zoon. Gomer betekent volmaakt. Mooie naam voor een hoer. En Diblaim zoiets als... Twee vijgenkoek of dubbele vijgenkoek. Hè? De twee huizen als beeld van de twee huizen van Israël. Ja, die term de twee huizen van Israël wordt in Jesaja 8 ook genoemd. Moet u thuis dat gedeelte nog eens nalezen. En dat naast Matteüs 4 leggen. Daar hebben we het vanmorgen over gehad. Die profetie over Galilea der Heidenen komt namelijk uit Jesaja 8. Waar gesproken wordt over die twee huizen van Israël. Dat gedeelte in Jesaja 8 gaat over een vrouw ook, die zwanger moet worden, of gemaakt worden, hoe zeg je dat?
Weet je dat
Ja, ik weet
het. Ik hoop eigenlijk dat het jou moet je wel.
Ik, ja, ja. Oh, nee, ik heb twee kinderen, dus ik weet hoe het werkt. Maar... het gaat over een Jesaja, acht over Jesaja, die een vrouw bezwangert. Dat is een mooi woord. En een kind verwekt en, over de Torah die verzegeld wordt. Opdat zij zien en niet zien. En over Galilea de natie. Daar gaat het over in Jesaja 8. Lees thuis nog maar eens na. Maar het spreekt hier dus onmiskenbaar over Israël. Hè, die, dat, ook dat, dat Diblaim, dat wijst daar weer op. Die dubbele of twee vijgenkoeken. En Jahwe zeide tot hem, noem hem Israël, want het zal niet lang meer duren. Of ik zal de bloedschild van Israël bezoeken aan Jehu's huis, koningshuis. En een einde maken aan het koninkrijk van het huis Israëls. Israël betekent Jahwe zal verstrooien. Een beeld van Israël dat verstrooid zou worden. Israël werd verborgen in de akker, weet je nog? In deze wereld werd het verborgen. We slaan vers over. Zij werd weer, wederom, zwanger en baarde een dochter. En hij zeide tot hem, noem haar Lo Ruhama. Want ik zal mij voortaan niet meer over het huis Israëls ontfermen, dat ik hun iets vergeven zou. En Lo Ruhama, dat betekent niet ontfermd of niet bemind. We gaan nog even verder. Nadat zij Lo Ruhama gespeend had, vers 8, werd zij zwanger en baarde een zoon. Toen zeide hij, noem hem Lo Ammi, want gij zijt mijn volk niet en ik zal de uwe niet zijn. Lo Ammi, niet mijn volk. Israël werd niet mijn volk. Israël werd door God verstrooid. God ontfermt zich niet over hen. Tijdelijk, dat weten we van Paulus. En Israël is dus niet Gods volk, maar tijdelijk, zegt dus inderdaad trouwens ook het volgende vers. Ik weet niet of ik daar nog een dia van heb. Ja, die heb ik nog wel. Dan zullen de kinderen van Juda en de kinderen van Israël zich bijeenscharen, een hoofd over zich stellen. Wij kennen dat hoofd al. En optrekken uit het land, want groot zal de dag van Israël zijn. Die verstrooiing, die wordt dus omgekeerd. Het volk wordt terug verzameld naar het land, bijeenvergaderd. Dat is mooi ook van Israël. Dat heeft ook een dubbelzinnige betekenis. Niet alleen van verstrooien, maar ook van planten. Zaaien of planten. Dan zijn we weer bij de zaaien.
Er zal ook een volk bijeenvergaderen. Dat is er niet.
Ja. Dit is dan in de NBG 2 vers 1, maar dat is volgens mij in de Statenvertaling het laatste vers van hoofdstuk 1. Zeg tot uw broeders Ammi en tot uw zusters Ruhama. Oftewel, dat beeld, die moet tegen de broeders zeggen Ammi, van ja, mijn volk. En dus Lo Ammi wordt weer Ammi en Lo Ruhama wordt weer Ruhama. Niet mijn volk wordt weer mijn volk. Niet ontfermd, niet bemind, wordt weer mijn beminde. Dat wordt gezegd over Israël in Hosea. Nou, dan lijkt me toch heel duidelijk dat het hier echt over Israël gaat en over niks anders. Zoals de Jood dit in zijn Tanach las. Maar nu Paulus in Romeinen 9. En dan zegt hij, dat zijn wij die hij geroepen heeft, niet alleen uit de Joden, maar ook uit de heidenen, uit de natieën. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. Wat Paulus dus doet is een profetie van Israël, nou, die past hij toe op de gemeente. Zo, hup, haalt hij zo uit Hosea. En die past hij toe op de gemeente. Hij haalt uit de schat die hij heeft als schriftgeleerde, haalt hij uit die oude dingen, nieuwe dingen. Haalt hij uit zijn schat nieuwe dingen. Gelijk hij ook bij Hosea zegt, ik zal niet mijn volk noemen mijn volk en de niet geliefde geliefde. En het zal geschieden ter plaatse waar tot hen gezegd was, gij zijt mijn volk niet, daar zullen zij genoemd worden zonen van de levende God. Nou, dat zijn wij. Wij zijn gelovigen uit de natie, wij waren niet Gods volk, specifiek niet, want God had zich een volk verkoren, Israël. En ter plaatse waar tot ons gezegd wordt dat wij zijn volk niet zijn, daar zullen wij genoemd worden zonen van de levende God, namelijk onder de natie. Een oude toepassing op Israël, maar de nieuwe toepassing op de gemeente. Die profetie hebben dus dubbele betekenissen. En ik weet dat er mensen zijn die zeggen van ja, dat doet hij in zijn vroege brieven. Daarom heb ik ook nog een klein voorbeeld uit een van de gevangenisbrieven. De gevangenisbrief bij uitstek wellicht. Efeze 4 was het geloof ik. Hè? Jij weet dat. Ja, 4. Ja. In Psalm 68 zegt de schrijver van de psalm, volgens mij is het David. Gij zijt opgevaren naar de hoge, gij hebt gevangenen meegevoerd, gij hebt gaven in ontvangst genomen onder de mensen. Ja, you capture captivity, zegt de Concordant Version, u hebt de gevangenis gevangen genomen. Ook dit gaat over Israël, Psalm 68, die psalm is best lang. Ook nog best wel ingewikkeld. Daar kunnen we wel even op studeren. Dat gaan we nu niet doen. Maar het gaat over Israël. En dat blijkt bijvoorbeeld uit vers 8 en 9. O God, toen gij voor uw volk uittoogt. En God, de God van Israël. In vers 9. En die psalm gaat over Israël. Dat verband van die psalm wil ik verder laten voor wat het is. Maar Paulus haalt het vers aan in Efeze 4. En dan past hij toe op de Ecclesia, het lichaam van Christus. En dan zegt hij, dit zijn de voorgaande versen. Als gevangene in de Here, vermaan ik u dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. In Psalm 68 ging het over gevangenen meegevoerd, staat hier, over de gevangenis gevangen genomen. En hier zegt Paulus, als gevangene in de Here. Hoe weten wij dat de gevangenis een beeld is van de Ecclesia? Paulus noemt zich hier onder andere een gevangene. Hij doet dat wel vaker. Hij noemt zich gevangene van Christus Jezus. Zijn gevangene. En in die gevangenis, worden verborgenheden geopenbaard. Paulus noemt zich een gevangene van Christus. Zijn gevangenen, niet gevangenen van de Romeinen of van de Joden of van wie dan ook. Nee, van Christus Jezus. Zijn gevangenen. Paulus wist, er is er één die alles plaatst, die alles een plek geeft. Ik zit wel in die gevangenis. Als ik daar zit, is zijn bedoeling. Hij bestuurt alles. Hij geeft alles een plaats. En Paulus die openbaarde geheimenissen, verborgenheden in die gevangenis. Toevallig hebben we het er al even over gehad. Dit is Jozef met de schenker en de bakker. Dat zal de bakker al zijn, denk ik. Nee, ik heb begrepen, als je veel drinkt, heb je geen tijd om te eten. Dus die zit wat strakker in zijn vel, zeg maar. Maar dat terzijde. Nee, in die gevangenis is er één die voor ons zorgt. Hè. Dat staat er ook. Ik zei al, ik ben die verhalen thuis met de kinderen aan het lezen. Maar God gaf ook eerst in het huis van Potifar en later in dat andere huis, in die gevangenis, maakte God Jozef voorspoedig in al wat hij deed. En in die gevangenis legde hij geheimenissen uit, verborgenheden, net als Paulus in die ecclesia, in de gemeente. Daar is die gevangenis een beeld van die gemeente. In die gevangenis legt Paulus verborgenheden uit. Natuurlijk, Jozef is een beeld van Christus. Maar ik heb al gezegd, God spreekt in deze laatste dagen tot ons in de Zoon, door de Zoon. En Paulus zegt, ja, God had mij van mijn moederschoot aan afgezonderd om zijn Zoon in of door mij te openbaren. Dus God spreekt, gebruikt ons als werktuig en dat heeft hij ook met Paulus gedaan. En Paulus is het werktuig, de apostel voor de natie. En we hebben het goed, ze hebben het goed bij Jozef. En zo hebben wij het ook goed. Wij zitten daar niet op water en brood, maar op brood en wijn. Dus nou, dat is prima. Als gevangene in de Heer moedig ik u aan dan te wandelen waardig de roeping waarmee gij geroepen zijt. Eén lichaam en één geest, zoals gij ook geroepen zijt in de ene hoop van uw roeping. Eén Heer, één geloof, één doop, één God en Vader van allen, die is boven allen en door allen en in allen, maar aan een ieder van ons afzonderlijk is de genade gegeven naar de mate waarin Christus haar schenkt. Dus Paulus legt hieruit dat in de Ecclesia gaven werden gegeven. Dat dat in overeenstemming is met zoals Christus die gave schenkt. En dan komt dat citaat uit Psalm 68. Daarom heet het opgevaren naar de hoge, voerde hij krijgsgevangenen mede. Gave gaf hij aan de mensen. Tot in de hoogte, hij neemt krijgsgevangenen in krijgsgevangenschap. De gevangenis gevangen genomen. Een citaat dus van Paulus in Efeze uit Psalm 68. Wat een toepassing heeft op Israël in die psalm. En Paulus die geeft een nieuwe toepassing. Hij haalt uit zijn schat nieuwe dingen. Hij past het zo toe op de Ecclesia, het lichaam van Christus. Christus die zijn Ecclesia meenam in de hoge. En wij delen in die hoge positie met hem. En daar heeft hij ons in meegenomen. Ons leven is samen met Christus verborgen in God. En God geeft die gave in de Ecclesia naar de maat waarin Christus die gave schenkt. En daarom heet het, hè, zoals het in Psalm 68 staat, daarom heet het opgevaren naar de hoge voerderij, krijgsgevangenen mede, gave gaf hij aan de mensen. Er zit natuurlijk nog veel meer aan vast, maar het gaat mij om het principe wat Paulus hier doet. Ik ga zo stoppen, mijn water is ook op dus. Ja, Paulus, hij is een schriftgeleerde in het Koninkrijk van de Hemel onderwezen, in de verborgenheden, met name van het Koninkrijk der Hemel. En haalt uit zijn schat, de schrift, nieuwe dingen met een nieuwe toepassing naast de oude. En dat mogen wij ook doen. Er zijn veel meer voorbeelden van, maar... Ik denk dat we gewoon moeten gaan stoppen. Hij zeide tot hem. Nou, dat vers hoef ik natuurlijk niet te herhalen. Hij zeide tot hem. Nou, dit is schriftgeleerde met de nieuwe en de oude dingen. En het geschiedde toen Jezus deze gelijkenissen ten einde gebracht had, dat hij vandaar wegging. En daarmee hebben wij ook dit hoofdstuk ten einde gebracht. De koning vertrekt, ook dit is overigens weer typologisch veelzeggend. Jezus vertrekt na het uitspreken van die gelijkenissen. Vertrekt hij en hij gaat er weg, hij verbergt zich, want dat hoort bij de gelijkenissen, bij de verborgenheden. Nou, wij leven in deze geweldige periode van de verborgenheid. En wij mogen ons laten onderwijzen in dat koninkrijk van de hemelen, in de verborgenheden van het koninkrijk der hemelen. Hoe we uit die schat nieuwe dingen mogen halen. En daarmee zijn we wel aan het einde gekomen van het hoofdstuk ook. En van deze studiedag. Er zijn nogal... Toen ik het voorbereidde had ik zoiets... Ja, ik had ook nog wel dingen willen zeggen over andere gelijkenissen. Er zijn er nogal wat in de schrift. Maar dan had ik... hier weer minder aandacht aan kunnen besteden. Dus leek me niet zo handig. Leek me goed om het gewoon bij dit hoofdstuk te houden. En de rest voor andere gelegenheden te bewaren. Ik had ook wel wat meer voorbeelden willen geven van hoe Paulus uit die schat nieuwe dingen voortbrengt. Voorbeelden zoals Paulus die ons geeft. Maar wellicht dat we daar nog eens een studie aan kunnen wijden. Of ik heb er ook wel aan gedacht om dat in blog te zetten. Dat is echt een schitterend onderwerp. En daar raken we niet over uitgeleerd. Maar dat voor de toekomst, er is nog genoeg te ontdekken, zult u nu zeker begrijpen. Dus we blijven met elkaar op die ontdekkingsreis. Maar voor nu stoppen we er even mee.